Hoi, wat leuk dat je luistert. Dit is een podcast die ik maak naar aanleiding van een preek die ik gegeven heb. Het thema van die preek was leiding van de Heilige Geest. En voordat ik het kon hebben over de leiding van de Heilige Geest, vond ik dat ik een misvatting over de leiding van de Heilige Geest uit de weg moest ruimen. En nou blijkt dat het uit de weg ruimen van die misvatting nogal wat gedaan heeft bij veel mensen. En eigenlijk ook best wel logisch. Als je de preek niet hebt gehoord, dit is waar ik mee begon.
God heeft geen plan met je leven. God heeft geen plan met je leven. Dat is wel wat ik altijd geleerd heb. En het is mijn taak om zijn plan met mijn leven te ontdekken. En de Heilige Geest die leidt mijn leven dan en die werkt als een soort tom-tom. Op het moment dat je zijn aanwijzingen volgt, dan zit je op de route zoals God dat voor jouw leven uitgepland heeft. En ik vind in de Bijbel geen aanwijzing dat God op die manier voor jou individueel een uitgestippeld plan heeft.
Zoals je kan horen, ben ik de preek gestart met een nogal heftig statement en dat heeft ook nogal wat vragen losgemaakt. En dat realiseerde ik me eigenlijk pas echt toen ik op mijn stoel zat weer nadat ik gepreekt had. En toen kwam het idee omhoog om gewoon eens een podcast te maken waarin ik een aantal vragen van mensen die mijn preek geluisterd hebben kan beantwoorden. Dus ik heb een oproep online gegooid en daar heb ik een aantal vragen op teruggekregen. Van mensen die de preek gehoord hebben, maar ook van mensen die de preek nog niet gehoord hebben. Dus als je hem nog niet hebt gehoord, dan is het handig om eerst even de preek te luisteren. Om daarna deze podcast terug te luisteren. Omdat ik denk dat de preek zelf sowieso al heel veel meer kader geeft. Dan alleen maar die ene losse opmerking. En daarnaast omdat het nog een hele grote stap verder gaat dan alleen maar Gods plan met je leven. Omdat ik geloof dat de leiding van de Heilige Geest over heel erg veel meer gaat dan alleen maar dat wat wij mogen doen voor God. Maar goed, zoals gezegd, ik heb dus een aantal vragen binnengekregen. Daar heb ik er 3 uitgezocht. En die 3 wil ik graag met je doornemen. Want dat geeft mij ook wat ruimte om iets meer te vertellen over hoe dat dan zit met Gods plan met je leven of juist niet. De eerste vraag die ik binnenkreeg is: hey Joël, interessant filmpje. Geen plan met mijn leven. Help. Ik ben er altijd van overtuigd geweest, en nog steeds van overtuigd, dat God met iedereen een plan en een doel heeft. En wat dat dan wezen kan met mij, daar ben ik nog niet achter. Maar het idee dat God geen plan met me heeft, klinkt een beetje leeg, zinloos. Ook al geeft het wel rust naar het vinden van dat diep verborgen talent dat ergens zou moeten zitten. Een podcast is meer dan welkom. Allereerst denk ik dat het belangrijk is om te zeggen dat het niet zo is dat als God geen individueel uitgestippeld plan met jouw leven heeft, dat dat niet betekent dat hij geen doel met jou heeft. Dat doel is ook niet een individueel eigen persoonlijk doel, maar dat doel is volgens mij een heel groot universeel doel wat hij met elk mens voor ogen heeft. En dat doel staat in Romeinen 8. Romeinen 8 vanaf vers 29. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. En met name dat stukje wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Als het gaat over Gods doel met jouw leven, dan is Gods doel met jouw leven hetzelfde doel als met mijn leven. Namelijk dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. En dat kan ergens heel groot klinken, heel overweldigend. Een niet te behalen doel, op Jezus gaan lijken. Hallo, wat denk je nou, Joël? Zouden wij op Jezus kunnen lijken? En tegelijkertijd zie je toch dat dat keer op keer is waar de Bijbel ons toe uitnodigt. Om op zo'n manier te gaan leven dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Daarnaast is het wel zo dat we mee mogen doen in Gods grote plan. Dus ik geloof niet dat God een individueel uitgestippeld plan met ons persoonlijk heeft. Maar wat ik wel heel erg zie in de Bijbel is dat God een groot plan met deze wereld heeft. En dat hij continu op zoek is naar mensen die beschikbaar zijn om te dienen in dat grote plan. En dat God iedere keer opnieuw daar weer andere mensen voor roept. En het lijkt alsof dat hetzelfde is. Maar op het moment dat je vanuit dat perspectief gaat denken, dan verschuift ook daadwerkelijk je aandacht. Want op het moment dat je aan het nadenken bent over Gods plan met mijn leven, dan ben je vooral heel erg gericht op jezelf en je eigen wereldje en dat wat er om jou heen gebeurt. Terwijl op het moment dat je de uitnodiging krijgt van God om mee te doen in zijn grote plan, dan verschuift je perspectief volledig van dichtbij naar heel groot. En realiseer je ook meteen dat je een onderdeel bent in een veel groter geheel. Dus dat het niet meer zozeer gaat om jou persoonlijk, maar dat het vooral heel erg gaat om God en wat hij met deze wereld wil gaan doen. Ik kreeg naar aanleiding van deze preek een heel mooi filmpje van iemand toegestuurd. Een filmpje van Reinhard Bonke, waarin hij iets vertelt over de roeping die hij heeft ontvangen. Reinhard Bonke krijgt 4 nachten achter elkaar dezelfde droom. Hij ziet Afrika van onder tot boven, van links naar rechts, ziet hij langzaam maar zeker rood kleuren. En daarbij hoort hij een letterlijke stem die tegen hem zegt: Africa shall be saved. Afrika zal gered worden. En na die vierde nacht gaat hij naar zijn vrouw toe en dan zegt hij tegen zijn vrouw: schat, ik denk dat God mij iets probeert te zeggen. En Reinhard maakt deel uit van een grotere zendingsorganisatie en de leiders van die zendingsorganisatie die komen bij hem. En hij legt uit wat hij van plan is, dat hij niet alleen maar in het land wil blijven waar hij op dat moment aanwezig is, maar dat hij eigenlijk door Afrika heen wil trekken. En die leiders die schrikken daar een beetje van. Zij vinden die visie te groot. En zij proberen hem een beetje te temperen. En ze zeggen: nou, laten we dat maar niet doen. Laten we vooral blijven doen waar we nu mee bezig zijn. En dan gaat Reinhard bidden. Hij boekt een hotelkamer en hij trekt zich daarin terug, net zolang totdat hij een antwoord heeft van God. En in die hotelkamer zegt God tegen Reinhard: als jij het niet doet, dan zoek ik iemand anders om het te doen. Met andere woorden, de visie Africa shall be saved, Afrika zal gered worden. Reinhard, dat is niet jouw visie. Dat is niet mijn plan met jouw leven, maar dat is mijn plan met Afrika. En ik ben op zoek naar mensen die beschikbaar zijn om te dienen voor die grote visie. Reinhard, ben jij beschikbaar en wil jij daarin dienen? En als jij nee zegt, dan is dat prima, maar dan zoek ik iemand anders uit om te dienen in mijn grote plan. En wat ik het mooie daarvan vind, is dat het dus nooit Reinhard's eigen visie is geweest, maar dat hij altijd zich ervan bewust is geweest: dit is iets wat God aan het doen is en ik mag daar aan bijdragen. En het mooie is dat dat voorkomt dat als wij op zo'nzelfde manier gaan meedienen in Gods grote plan, dan voorkomt dat wij zelf centraal komen te staan. Dan voorkomt dat het om dat ene stukje in Gods plan gaat waar ik toevallig over aangesteld ben en dat ik dat met alle macht moet beschermen. Maar dan ben ik me er zo van bewust dat ik mag dienen in een veel groter geheel. Ja, maar Joël, kan ik dan nog wel bidden voor mijn toekomst? Dat is een hele logische, legitieme vraag. Als je altijd bezig bent geweest met zoeken naar Gods plan voor je leven, en je hoort dat God geen plan voor jouw leven heeft, dan is een hele logische vervolgvraag: moet ik dan nog wel bidden voor mijn toekomst? Ik heb daar zelf ook een tijd mee geworsteld, dat ik dacht: ja, maar als God geen plan voor mijn leven heeft, waarom zou ik dan bidden wat ik nu zou mogen doen? Totdat ik tot de ontdekking kwam: God kent mij veel beter dan dat ik mijzelf ken. Dus aan de ene kant ervaar ik de ultieme vrijheid om mijn eigen keuzes te maken. En tegelijkertijd heb ik wel een verlangen om van God te horen: Heere God, denkt u dat dit een goed idee is? Is het een goed idee voor mij om nu deze richting in te slaan? Want ik geloof dat u mij veel beter kent dan dat ik mijzelf ken. En daarnaast is het natuurlijk super logisch om aan God te vragen: Heere God, wat is het grote waar u mee bezig bent? Wat is uw plan voor deze wereld? Op welke manier beweegt u zich? En is er iets waar u mij voor wil roepen? En dat waar u mij voor wil roepen, heeft dat betrekking op mijn baan? Heeft dat betrekking op mijn vrijwilligerswerk? Heeft dat betrekking op mijn rol binnen de kerk? Is er ergens een manier waarop ik in kan stappen in datgene wat u aan het doen bent? En als dat zo is, Heer, wilt u me dat dan laten zien? Dus natuurlijk kunnen we nog bidden over onze toekomst. Natuurlijk kunnen we met God nog overleggen over wat we zouden kunnen doen. Juist omdat hij boven de tijd staat. Omdat hij ons zoveel beter kent dan dat wij onszelf kennen. En we dus natuurlijk bij hem terecht kunnen om dat met hem te overleggen. De tweede vraag die ik kreeg was: ik ben een tijdje geleden met mijn vriendin meegeweest naar een kerk waar ze geloven dat je door God moet zijn uitverkoren om in de hemel te komen. Dat je daar zelf geen invloed op hebt en dat je ook geen volledige vrije wil hebt. Ik vroeg me af wat jouw kijk hierop is en ook wat de Bijbel hier verder over te zeggen heeft. Komen we ineens in een heel ander theologisch thema terecht, zo lijkt het. Maar ik wil wel mijn best doen om hier toch enigszins wat richting in te geven. Omdat deze vraagsteller niet de enige was die begon over het thema uitverkiezing. Of met een moeilijk woord, predestinatie. Het is een thema waar wij bij ons in de kerk eigenlijk nooit mee bezig zijn. Omdat wij vooral heel erg uitgaan van die vrije wil. En dat is niet voor niets. Daar hebben we wel een heel duidelijk idee bij. En dat begint bij Johannes 3 vers 16 en 17. Daar staat: want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. En wat je hier ziet is dat God Jezus naar de wereld stuurt omdat hij van de wereld houdt. Johannes schrijft hier niet voor niets, geloof ik, dat God van de wereld houdt. Want God had de wereld zo lief. Dat is niet een beperkt deel daarvan, maar dat gaat over alle mensen. Dat gaat niet eens over alle mensen, maar dat gaat over alles wat in die wereld aanwezig is. God houdt van de wereld. Logisch, hij heeft hem zelf gemaakt met alles wat daarin is. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Daar zit niet de uitsluiting van een bepaalde groep bij. Maar dat omvat iedereen die in hem gelooft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Het lijkt niet alsof hier een bepaalde beperking in zit. Dit zet de deuren open naar iedereen. En dat is precies wat je ziet gebeuren in het hele Nieuwe Testament. Daar waar God eerst nog zijn volk uitverkoren had, zie je dat in Handelingen de deuren opengaan naar de hele wereld. In eerste instantie zie je dat bij Petrus gebeuren, die een visioen krijgt waarop allerlei eten uitgestald is, waarin hij de opdracht krijgt van God om te slachten en te eten. En dat terwijl hij alleen maar onrein eten ziet op dat laken. En toch zegt God: neem het eten, slacht het en eet het op. Want wat ik rein verklaar, zal jij nooit onrein mogen verklaren. En je ziet het in Galaten ook gebeuren. Galaten 3... vers 27 tot en met 29. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Dit is op grond van ons geloof. Niet op grond van onze uitverkiezing, maar op grond van ons geloof. En dat is super logisch, want vrije wil, dat is de kern van Gods liefde. Het is zelfs de kern van liefde. Heb je ooit een liefdesrelatie gezien tussen twee mensen waarin er eentje gedwongen was? Nee, dat kan wel een gedwongen huwelijk zijn, maar dat is geen liefdesrelatie. En het hele idee van die vrije wil, die zien we eigenlijk ook voortdurend door de hele Bijbel heen. Dat begint al in het Oude Testament. Dat begint al bij Adam en Eva. God zet Adam en Eva in een paradijs neer, in een tuin, de Hof van Eden. Zij hebben alles wat hun hartje begeert. Inclusief een ultieme verbondenheid met God. Zij mogen met God wandelen door de tuin. En toch zegt God, ik geef je een uitweg. Voor het geval je niet bij mij wil zijn. Want echte liefde heeft altijd een uitweg. Echte liefde heeft altijd de mogelijkheid om een andere weg te kiezen. En daarom zet God een boom neer met vruchten eraan waarvan hij zegt, van die vruchten mogen jullie niet eten. Juist omdat hij de ruimte aan Adam en Eva wil geven om hun eigen weg te gaan. En daar maken ze gebruik van. Zij kiezen ervoor om hun eigen weg te gaan. En dan, op een gegeven moment, sluit God een verbond met het volk Israël. Hij verklaart ze de liefde. En iedere keer opnieuw zegt het volk Israël, we gaan onze eigen weg. Wij kiezen zelf ervoor om niet langer te blijven onder de liefde van God. Maar wij kiezen ervoor om onze eigen weg te gaan. Predestinatie, de uitverkiezingsleer, die gaat ervan uit dat keuzevrijheid, dat ons dat boven God zou stellen, dat ons dat arrogant zou maken. Dat wij op een bepaalde manier controle over God zouden hebben. Je zou het kunnen vergelijken met iemand die aan het verdrinken is. Het schijnt dat iemand die aan het verdrinken is, dat op het moment dat hij gered wil worden, dan moet hij zich overgeven aan degene die hem aan het redden is. Want op het moment dat je je niet overgeeft aan die ander, dan kan die ander jou nooit redden. Sterker nog, dan loopt degene die jou wil redden het risico dat hij ook langzaam maar zeker gaat verdrinken. Dus op het moment dat je gered wordt, dan moet je ervoor kiezen om je over te geven aan degene die jou gaat redden. En toch heb ik nog nooit iemand stoere verhalen horen vertellen over hoe hij zelf toch in staat was geweest om zich over te geven aan degene die hem gered heeft. Nee, omdat iedereen snapt dat dat niet het meest bijzondere deel van dat verhaal is. Net als wanneer ik ervoor kies om mij over te geven aan degene die mij redt, om mij over te geven aan Jezus, dat maakt mij niet arrogant, dat maakt mij juist nederig. Omdat het me niet naast God zet, maar omdat het me juist onder God stelt. Ik ben niet hoogmoedig doordat ik ervoor kies om me over te geven aan die redding. Nee, ik realiseer me dat ik die redding nodig heb. En van daaruit, vanuit die vrijheid, kies ik ervoor om die redding te accepteren. Wat ik juist zo mooi vind aan God, is dat hij ervoor kiest om zich niet aan ons op te dringen. En doordat hij zich niet aan ons opdringt, is er een liefdesrelatie mogelijk. Dus hoe zit dat met die hele uitverkiezing? Nou, er is nog oneindig veel meer over te zeggen dan dat wat ik er nu in een aantal minuten over deel. Maar die vrije wil, die is juist de hele kern, de oorsprong zou je kunnen zeggen, van onze liefdesrelatie met God. Als die vrije wil eruit zou zijn, dan zou er geen sprake zijn van een liefdesrelatie. En de derde vraag die ik binnenkreeg was, maar als God geen plan met mij heeft, waarom zou hij dan wel een bijzondere relatie met mij willen? En deze vraag die lijkt een beetje op de eerste vraag die we behandeld hebben. Alleen hij gaat nog een stukje dieper. En daarom zou ik het beantwoorden van deze vraag ook een stukje dieper willen aanvliegen. Als we teruggaan even naar mijn preek. De kern van mijn preek was dat het God in de eerste plaats om ons hart gaat. En niet ons arbeidspotentieel. Het werk dat we voor hem kunnen verzetten. Mijn hoop was juist dat je door de preek heen mocht gaan ontdekken dat het feit dat God geen plan met ons leven heeft juist een bevrijding voor je mag zijn, omdat het niet de focus legt op wat jij kunt doen of wat God kan doen, maar dat het de focus legt op de relatie. Een hele heldere illustratie daarvan zie ik terug in het leven van Jezus. Jezus is nog niet eens begonnen. Matteüs 3, vers 16 en 17. Jezus heeft nog niks gepresteerd. Hij heeft nog niks gedaan. Er is nog geen arbeidspotentieel zichtbaar geworden in het leven van Jezus. Hij kiest ervoor om zich te laten dopen. En dan, vers 16, zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Ons leven met God gaat niet over doen, maar ons leven met God gaat over zijn. En ik kan me voorstellen dat je nu het gevoel hebt dat ik iets van je afgepakt heb. En heb je het gevoel dat er een leegte overblijft. Probeer dan deze week eens deze vraag met je mee te nemen. Wat is de basis van jouw relatie met God? Gaat de basis van jouw relatie met God over doen of over zijn? Waarin herken jij de waarde die God toekent aan jouw leven? Heb je het idee dat God jouw waarde toekent in dat wat je voor hem kunt doen? Of zit er al voldoende waarde in jouw zijn? Gewoon wie je bent. Stel je voor dat er een dag komt dat je helemaal niks meer presteert voor God. Wat blijft er dan over? Mag ik hem ook omdraaien? Als je het idee hebt dat de basis van je relatie er vooral om gaat dat jij dingen voor God mag doen, kan het zo zijn dat de uitwerking daarvan is dat ergens diep van binnen je het gevoel hebt dat God ook dingen voor jou moet doen? En dat op het moment dat er een periode in je leven is dat God niks aan het doen is voor jou, dat je het idee hebt dat God afwezig is? Of mag het voor God soms ook voldoende zijn om gewoon in je leven aanwezig te zijn? Wat is de basis van je relatie met God? Precies dat is de reden dat ik in mijn preek op een gegeven moment de switch maakte van plannen maken naar dansen met God. Omdat het zo'n totaal andere invulling is. Dansen gaat niet over presteren. Dansen gaat over samen zijn, samen bewegen. Op elkaar afstemmen. Gevoelig zijn voor de leiding van degene die aan het hoofd staat van dat dansen. Daarin volgen, maar ook ruimte nemen om soms wat vrijheid te kiezen. Maar boven alles gaat dansen over samen zijn en niet samen doen. En vanuit dat samen zijn mag er een verlangen ontstaan om iets te gaan doen voor God. Maar probeer eens te zoeken naar hoe het samen zijn de basis van je relatie met God kan gaan worden. En als ik dan terugkom bij de vraag, als God geen plan met mij heeft, waarom zou hij dan wel een bijzondere relatie met mij willen? Volgens mij juist het idee dat God ons niet als potentiële werknemers ziet, geeft ontzettend veel ruimte voor relatie. Dat waren de drie vragen die ik uitgekozen heb om nog eens met je door te praten over het idee van Gods plan met je leven. Over de leiding van de Heilige Geest. En dat de leiding van de Heilige Geest veel meer zit in die dans dan in dat plannen maken. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat het beeld van die dans, dat nog allerlei vragen bij je oproept. Dat dat misschien nog wel wat te abstract is. Dan heb ik misschien wel goed nieuws voor je. Want over niet al te lange tijd zal ik spreken in brede mate over het thema aanbidden door de Heilige Geest. En ik ben van plan om dat beeld van die dans, om die daarin wat verder uit te gaan diepen. Bedankt voor het luisteren. Wat goed dat je het helemaal tot het einde toe hebt volgehouden. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Als dat zo is, vind ik dat erg leuk om even te horen. Google maar op Joël Treuren en er zijn talloze kanalen waarop je me kunt bereiken. En wie weet, als ik veel positieve reacties krijg, zou het zomaar kunnen zijn dat ik dit nog eens een keertje ga doen.